Je luistert naar de podcast Natuurhartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast.
Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen.
Water is belangrijk in het waterrijke Leiden. De stad ligt dicht aan de kust en is een knooppunt van verschillende rivieren zoals de Rijn en de Vliet. Het is niet voor te stellen dat slechts een paar decennia geleden de Katwijkse vissersvloot nog door de grachten voer. Over deze en de verdere geschiedenis van het Leidse water spreken we vandaag met Cor Smit, historicus, rasverteller en vaste gast van Natuurhartje Leiden.
Ah, Laura.
We gaan het hebben over water, waterkwaliteit en het belang van water voor alle bewoners van de stad. We bespreken hoe Leiden erin is geslaagd de kwaliteit van de grachten te verbeteren sinds het dieptepunt van vervuiling in de 16e en 17e eeuw. En we zullen ontdekken dat het belang van water weliswaar constant is, maar dat het gebruik dat we van het water maken is veranderd en zal veranderen in de toekomst. Welkom Cor.
Hey Laura.
Het is weer een plezier je mogen te ontvangen voor de podcast.
Dank je.
Dus het is altijd leuk en we hebben deze keer ook een mooi onderwerp, het water. Maar het is wel een heel breed onderwerp.
Heel erg breed. Het is zo belangrijk ook.
Ja, en dat heeft inderdaad dus te maken met het belang van het water voor allerlei verschillende doelen en doelgroepen. Kun je grofweg een beetje schetsen, voordat we de geschiedenis induiken, waarvoor water zo belangrijk is?
Laten we dan maar even uitgaan van voor dit moment, hè?
Voor dit ogenblik.
Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon. Kijk, als je tegenwoordig praat over het belang van water, dan praat je eigenlijk vaak al heel snel over algemene klimatologische en ecologische belangen natuurlijk. En het is natuurlijk voor een belangrijk deel ook het ophangpunt, zeg maar, voor al het groen.
Ja.
En het verdere dierlijke leven in de stad. Want zonder al dat water, al die grachten en dergelijke, zou het er toch een stuk minder fleuriger uitzien.
Ja.
We hebben natuurlijk ook grondwater. Ook dat moet natuurlijk goed op peil worden gehouden. Dus je hebt oppervlaktewater, grondwater. En dat moet je allebei heel goed hebben om die stad leefbaar te houden en om de boel een beetje te verbinden ook met de natuur. En het is natuurlijk ook het blijft een bron van leven. Kijk, gebruikswater, om het zo te zeggen, dat doen we tegenwoordig. Daar draaien we de kraan voor open. Hè? Als we willen gaan koken, hè, of wanneer we een was willen draaien. Maar dat is pas sinds 150 jaar. Daarvoor kwam ook dat water natuurlijk gewoon uit de grond of uit de gracht.
Ja.
Of soms ook uit de hemel vallen.
Ja, zeker. Dus dat zijn de verschillende bronnen van water en het verschillende gebruik. Ik denk dat je wel een grof onderscheid zou kunnen maken in bijvoorbeeld huishoudens, industrie, zeker in de geschiedenis. Dus dan duiken we toch een beetje naar de geschiedenis.
Ja.
Ik denk dat we daar ook nog wel even naar gaan kijken van hoe dat dan gebruikt wordt. Als we dan toch de geschiedenis induiken, dan had ik begrepen uit ons voorgesprek ook dat het jaar 1150 nogal een belangrijk jaar was in de basissituatie eigenlijk van het oppervlaktewater in de stad. Wat was er aan de hand?
Nou ja, op dat moment gaat namelijk de monding van de Rijn zo'n beetje dicht.
Ja.
En dat betekent twee dingen. A, het water was eigenlijk tot zeg maar het hartje van de stad, wat nu het hartje van de stad is, was vroeger eigenlijk in die tijd altijd verzild. Want het was voor een deel zeewater natuurlijk. Dus dat gaat veranderen. Maar het betekent dus ook dat er minder doorgaand verkeer is over de Rijn. Dat is een tweede punt. Want water is ook altijd erg belangrijk geweest. Kijk, tegenwoordig hebben we met bootjes op het water, denken we aan recreatie. Maar vroeger was dat gewoon de manier om spullen te vervoeren, zowel van naar en van een stad als ook in de stad. Dus dat is heel belangrijk. Dat kwam dus geen doorgaand verkeer meer. En een derde punt, dat bleek op de lange termijn van heel groot belang. Doordat van de monding van de Rijn bij Katwijk dichtging, hebben we dus een rivier zonder stroming. Dus alles wat in het water hier in de stad in het water terechtkomt, heeft de neiging om gewoon naar de bodem te zakken en daarop te hopen. En op het moment dat smerige spullen zijn, dan heb je natuurlijk op een gegeven moment een gigantisch probleem. Ja. Zeker als je met heel veel mensen op een kluisje komt te zitten, zoals in Leiden het geval was.
Dat was inderdaad iets later, denk ik, in de geschiedenis. Ja. Maar in 1150, de monding bij de Rijn ging dicht. Ja. Waarom ging dat dicht?
Ja, dat is eigenlijk ook gewoon een klimatologische verandering.
He,
op dat moment heb je allerlei veranderingen in het water, in het klimaat. Het waait veel meer, er ontstaan nieuwe duinen. En het tweede, ook heel belangrijk, is dat er komt ook geen Rijnwater meer uit het oosten. Je hebt daar op een gegeven moment bij Nijmegen gaat het de Waal langs. En wat er nog in de Rijn ging, dat gaat bij wijkbeduursteden. Op een gegeven moment ging dat ook lekken. En dat zijn de grote rivieren geworden. En die Rijn, die is daarna ook tussen de grens, tussen Arnhem en Utrecht en Leiden, is dat langzaam een beetje opgedroogd. En wij hebben hier eigenlijk, het lijkt meer op een kanaal, niet voor niks, hè? Het is stilstaand water.
Ja.
Het stroomt alleen maar wanneer het Hoogheemraadschap water gaat spuien bij de sluizen van Katwijk.
Ja.
Dan zit er wat beweging in het water.
Het geeft ook wel weer dat er een enorme behoefte was toen al aan baggeren, aan leegscheppen, aan afvoeren. Werd dat toen al gedaan in 1150 of 1200?
Nou, 1150 nog niet zo, nee. Want toen woonden er hier nog niet zo gek veel mensen. Hè?
Precies.
Maar op een gegeven moment dat die stad ontstaat, groeit. En dat is natuurlijk gewoon ook allemaal achter aan al die waterkantjes. Het zijn allemaal, ja, zeg maar, een soort van ontginningssloten. En die veranderen dan langzaam aan grachtjes waar huizen langs staan. Ja, op een gegeven moment moet je daar wel in gaan baggeren. Want er komt altijd, of het nou bladeren van de bomen zijn die er toen nog aan stonden, of dat het gewoon vuil uit de huizen is.
Ja.
Je moet er toch wat aan doen om het doorvaarbaar te houden en een beetje gezond te houden.
Het is wel grappig dat je nou zei van die grachten, en dat je dus door dat je zijpaadjes krijgt in het water en dat daar de grachten zijn ontstaan. Is zo inderdaad het grachtennetwerk van Leiden ontstaan?
Het grachtennetwerk van Leiden. Bijna alle oude grachten zijn oorspronkelijk ontginningssloten geweest.
Oké, okay, en wat is een ontginningssloot?
Nou, je hebt gewoon hier een wild gebied, hè? Een groot veenachtig, met een struikachtig gebied langs wat waterstroompjes, de Vliet en de Rijn en de Maren. En op een gegeven moment, 8e, 9e eeuw, vinden ze dat de boel ontgonnen moet gaan worden.
Ja, ja.
En dan om van die woestenij, die wildernij, om daar bewoonbaar gebied, cultuurgebied van te maken. En zo is dus langzaam maar zeker deze hele streek achter de duinen is ontgonnen. Dat heeft trouwens onze grootste waterproblemen opgeleverd. Hè? Trouwens, niet de natuur, hè? Maar dat ontginnen van het veen door de mens in de omgeving. Want toen wij zo gingen ontginnen, kwam er zoveel water vrij uit het veen dat we bij God niet meer wisten waar we het moesten laten. We hadden vanaf dat moment problemen. Het Haarlemmermeer, wat we zo gedempt hebben in de 19e eeuw, ja, dat was maar een heel klein, heel minuscuul klein plasje in 500 na Christus en zo. Maar al de waterduivel waar het Nederland zo tegen vecht, hebben we zelf gemaakt.
Oh, nou, dat is een hele mooie quote voor dit gesprek. Ik denk dat veel mensen dat anders dachten. Dat het
ja, je moet de wisselwerking, de water is best heel erg belangrijk. Zonder water kunnen wij niet leven. Maar we moeten het ook op een of andere manier toch verstandig mee omgaan. En je ziet dat nu hebben we problemen. En vroeger hadden we dat ook. En
ja,
net zoals wij nu problemen hebben, waren ook de problemen in het, zeg maar, in het jaar 1000 of het jaar 1200 of 1300 voor een groot deel gewoon door de mens geproduceerd.
Ja, maar tegelijkertijd vind ik ook, of tenminste zou je ook kunnen zeggen dat zolang als de mens al met het water samen moet leven en problemen heeft, het terug wil dringen of het juist weer op wil wekken, uiteindelijk lossen we de problemen niet op. Dus dat is ook wel iets relativerends om je te realiseren. Dat wij zullen iets met het water moeten en dat blijft.
Ja, dat is ook zo.
Het water blijft. En
wij moeten ermee dealen, ermee omgaan en we moeten er verstandig mee omgaan. En in die tijd had men nog geen idee van de consequentie van als je in dat veenpakket ging zitten snijden en graven, dat veenpakket gewoon voor drie kwart uit water bestond, dat er dan uit kwam zitten natuurlijk. Maar goed, wij zitten dan, door die ontginningen ontstonden er wel dorpen en plaatsen en ontstond dus op een gegeven moment ook de mogelijkheid dat er hier een stad ontstond op een kruispunt van waterwegen weer. Ja. De Rijn, de Maren, de Vliet. Prachtig voor de handel. Mooi beginplaatsje. En zo is die stad ontstaan. Dus het water is Leiden, de naam
echt
Leiden.
Belangrijk,
ja, maar de naam Leiden betekent ook gewoon langs de waterwegen. Ja. Het is langs de leden, betekent het eigenlijk. Ja. Dus de hele naam Leiden refereert al aan die binding met water.
Ja, ja. Leiden is met recht een waterstad.
Ja.
Als we nou kijken naar iets verder in de geschiedenis. De stad is ontstaan, de waterwegen hebben zich een beetje gesetteld. Dus de stad is ontgonnen in die zin, ook qua water. En we komen aan in de industriële, nou ja, niet de industriële revolutie, nou, denk ik.
Laten we maar even bij het begin beginnen.
Precies,
een beetje.
Dat wou ik zeggen.
Ja. Kijk, in die middeleeuwen, dan zie je dat oppervlaktewater en het bodemwater ook, dat wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Dus voor vervoer, maar ook gewoon om voor voedsel en drinken en de voedselbereiding voor mensen, maar ook voor dieren. Hè. Je had een paar drinkplekken voor dieren waar ze aan het water konden staan. Weddes waren dat, vandaar de Weddesteeg. Ja. Vlak achter die stadspoort had je een speciale drinkplek voor de paarden en koeien die de stad binnenkwamen. Ja. Dus en je hebt het huishoudelijk gebruik, krijg je gewoon. Mensen moeten hun spullen wassen en spoelen en dergelijke. En je krijgt inderdaad ook industrieel gebruik. En dat is in Leiden, is dat de textiel voor een belangrijk deel. En daar zitten een paar best wel vervuilende dingen in.
Zeker.
Het wassen van de wol, het vollen van de wol. Dat is een bepaalde bewerking waar nogal wat komt. Urine wordt daarbij gebruikt en zo om het wol te verfilteren. Het verven van de wol en dan blijven die verfstoffen achter. Dat wordt ook allemaal gewoon met het grachtenwater gedaan. Toch is men wel in de middeleeuwen nog heel kieskeurig. Want men probeert de vervuiling toch wel te beheersen. En zo is het in de middeleeuwen niet toegestaan dat je ontlasting in het water terechtkomt. Je moet dat allemaal opvangen in een beerput. En dat wordt eens per jaar worden al die beerputten dan geleegd.
Ja. En dus, stel je dan voor dat dan mensen hun ontlasting in de beerput deden, maar dan wel de wol gingen verven in het water van de gracht? Of was daar ook een bescherming op?
Nou, in zoverre dat men, zeker in de 15e eeuw, gaat men zeg maar dat soort vervuilende en ook vaak stinkende werkzaamheden gaat men verplaatsen naar bepaalde delen van de stad. Zodat de rest van de stad er geen last van heeft.
Ja, ja.
Ja, eigenlijk kan je zeggen dat het wordt steeds wel lastiger. Die stad wordt wat drukker. Die industrie die wordt groot. Daarnaast heb je nog een andere industrie. Namelijk de bierbrouwerijen.
Ja.
Die zijn ook heel belangrijk. Omdat dat water, dat was misschien toch ook niet altijd goed te drinken. Dus er werd veel bier gedronken in die tijd. Maar wat je op bierbrouwers die krijgen, die gebruiken ook gewoon het grachtenwater. Dat pompen ze gewoon uit de Rijn of uit wat voor grachten ook. Maar in de 16e eeuw begint dat moeilijk te worden. Ja. Dat water wordt steeds smeriger.
Ja, ik heb wel eens gehoord dat er, dus misschien is het een mythe, dat mensen denken dat in die tijd zeg maar meer bier werd gedronken omdat het water zo vies was. Maar nu begrijp ik dat dat bier uit hetzelfde water komt. Dus
in eerste instantie wel, maar dat wordt natuurlijk bewerkt. Er wordt natuurlijk
Hop ingegooid.
Er wordt hop ingegooid en het gaat gisten en het wordt wordt Er wordt van alles mee gedaan. Maar inderdaad, dat klopt. Er was ook een heel laag percentage bier om te drinken.
Ja.
Aan de andere kant denk ik niet dat dat wel heel breed, dat iedereen alleen maar bier dronk. Er werd wat meer water ook wel gedronken. En soms gewoon ook uit de gracht of uit de put.
Ja.
Putwater. En dat was gewoon bodemwater. Maar ook dat zie je wel, dat de kwaliteit daarvan neemt af.
Ja.
Het is dus zeg maar, ik denk dat je in 1300 nog niet zo'n probleem had om gewoon goed verse water te drinken uit de gracht of uit een put. Maar in 1500 en zeker in 1600 wordt dat wel een probleem.
Ja.
De bodem vervuilt, dat merk je met het bodemwater. Het gewone water vervuilt. En wat helemaal een probleem is, is dat de stad loopt helemaal vol eind van de 16e eeuw.
Met bewoners bedoel
met
je? Menselijke bewoners.
Met mensen. Dat is waanzinnig veel. Hè? Van 12.000 mensen tijdens het Leids ontzet tot 65.000 100 jaar later.
Allemaal binnen de stadsgrenzen.
Allemaal binnen de singels. Wat wij nu als de singels zien.
Ja.
Er is geen plaats meer voor beerputten. Er komt een rioleringssysteem. Maar dat betekent gewoon dat de ontlasting van de mensen gewoon baf in het water terechtkomt. Gewoon in het water.
En rondom welk jaartal is dat? Want nou, je zei daarnet dat de ontlasting dus niet in het water mocht. Ja. En toen ineens mocht het wel.
Ja, eigenlijk is dat... Ik heb een van de allereerste toestemmingen gevonden om dat te doen. Dat is zo rond 1580, 1590. En dan zegt iemand van... Ja, ik heb geen plek meer en het is verboden. Maar mijn privaat, zijn wc, die kan nergens op eindigen. Behalve op het water. Mag ik het dan toch op het water lozen?
Ja.
En dan zegt het stadsbestuur... Dat gedogen wij voor 2 stuivers per jaar. Voor geld natuurlijk.
Ja, ja.
Maar het is een gedoogconstructie. Het begint zo 1580, 1590 als gedogen.
Ja.
En dan... Eigenlijk in de 17e eeuw, vanaf 1611 weten ze het niet meer. Er is geen ruimte. Dus ook in de nieuwe stadswijkjes... die worden helemaal aangelegd met een rioolsysteem... maar wel met riooltjes die direct op de dichtbijzijnde gracht eindigen. Dus dat...
En moet je je dan voorstellen dat aan de ene kant iemand zeg maar over de gracht zijn behoefte zit te doen en 10 meter verder staat iemand water te tappen om de stoep te vegen of erger nog zijn dekens te wassen?
Nou, kijk, in die nieuwe wijken dan kwam het via een kanaaltje in de kade, in de gracht, maar inderdaad. Dan stond er 2 meter naast iemand gewoon in het grachtenwater zijn dekens te wassen. Ja, inderdaad. Yeah. Daar zijn ze in de 19e eeuw, daar werden die dekens en ook de luiers van kinderen zo lekker zacht van.
Oh, het is inderdaad moeilijk voorstelbaar. Want ik neem aan dat ze wel zeep gebruikten en dat je dat dan niet meer kon ruiken. Maar echt schoon,
Ik denk niet, ik weet niet zoveel hoeveel. Ik denk eenvoudige mensen weinig zeep hebben gebruikt. Dat wordt luchtjes, daar deed men nog niet zo heel erg aan. Maar mag ik even twee voorbeelden geven?
Zeker,
want dat vind ik wel mooi, hè, om het concreet te maken. Hoe smeergeleide nou was in die 17e eeuw. 2 voorbeelden. Het Rijnwater. Nou, dat is, ik zeg al, dat werd niet schoongespoeld op het natuurlijke wijze. Maar de Katwijkse vissers, als ze hun vis kwamen verkopen in Leiden, dan bewaarden zij op de markt, op de vismarkt, hun vis in Rijnwater. Dat gewoon deed je gewoon in water. En dat vissen ze uit de Rijn.
Ja.
Dat kon dus niet meer in rond 1650. Dat water was zo ontzettend goor dat die vis direct bedierf, oneetbaar werd als je dat in dat water ging bewaren. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben van de burcht een watertoren gemaakt en een fontein gemaakt op de vismarkt. Dat is de huidige visfontein, die prachtige sierfontein.
Ja.
Die werd gevoed door water van de burcht, die als een watertoren functioneerde. En die werd gevoed met regenwater.
Ja.
Want dat zie je in de 17e eeuw steeds vaker gebeuren, dat men regenwater op gaat vangen.
Ja.
Om gewoon echt goed schoon water te hebben voor de echte consumptie. Voor je echt, in dit geval om de vis in te bewaren, maar natuurlijk ook gewoon om te drinken en dat soort dingen.
En even voor de duidelijkheid, die visfontein die staat er gewoon nog steeds.
Die staat
ook
er nog
op de
steeds.
Plek waar nog steeds de markt is, waar ook visstalletjes staan. Die staan ietsjes verderop, maar toch niet heel verder vandaan.
Ja.
Dus die kan iedereen gewoon nog zien.
Die kan iedereen gewoon nog zien. En nu, we zitten nu te praten in de winter en dan zit er een houten bekisting omheen om het een beetje te beschermen tegen het neervallende water van de regen en zo. En sneeuw en
tegen
ijs.
Tegen het regenwater, waar het eigenlijk voor bedoeld was.
Ja, precies. Ja. Maar dus dadelijk is het weer, gaat die kist in eraf. En dan heb je een prachtige fontein. Dat is echt een mooie sierfontein. Maar had dus wel een praktische betekenis.
En een noodzaak.
Het was noodzakelijk, net zo goed. En het water, het was dus ook zo. Ik had net over die bierbrouwers. Maar dan moest je je voorstellen dat die bierbrouwers, die mochten dat grachtenwater niet meer gebruiken.
Nee.
Dat mocht gewoon niet. Dus die waren verplicht om water op te halen in Rijnsburg. Daar kwam vers water blijkbaar uit de duinen zetten. En dan werden dus daar speciale schepen geladen met water. En dat water werd dan van Rijnsburg naar Leiden toegevaren. En daar werd
over het water.
Over het water.
En dan gingen ze bier maken.
En dan gingen ze daar bier van maken. Dus het was vreselijk. Laten we wel wezen. Ik denk zelf dat we praten wel eens over de vervuiling van de stoomfabrieken. Dat was de industrie in de 19e eeuw. Maar in de 17e, 18e eeuw was het ook zo goor. En dat water, ik denk dat er... daar zat geen leven meer in, nee. Denk ik. Ik denk voornamelijk ziektekiemen en een paar ratten.
Ja.
Dat je die erin kon vinden. Ja. Dat soort ongedierte. Maar ik denk verder dat er niet zo gek veel meer... Nee. Leefde, want dat was zo ontzettend goor.
Maar op een bepaald moment ging dat natuurlijk niet meer. Dan was het niet meer voldoende om water uit Rijnsburg te halen. En realiseerde men zich denk ik toch wel van... nou, er moet iets gebeuren, dit gaat niet zo. Dat water is te smerig en te goor. Hoe heeft men toen gehandeld om verdere vervuiling te voorkomen... maar ook om de situatie te verbeteren?
Ja, er zijn een paar verschillende momenten. In de 17e eeuw was men best wel redelijk doortastend om wat te proberen. Dus om even een voorbeeld te geven. Ze hebben heel Marendorp, dus het stuk zeg maar rond de Haarlemmerstraat, hebben ze een poldertje van gemaakt. Daar werd de vuile industrie geconcentreerd. En dan had je daar kreeg je de nieuwe Vollersgracht. En in de stadsuitbreiding had je de Volmolengracht. Ja. Nou, dat volle was een zo ontzettend stinkende industrie. Maar vanuit die grachtjes, dan werd dat water uit het Marendorp de stad uitgepompt naar de slaagsloot. Daar stond dus een molen met een installatie om het vuile water eruit te pompen en schoon water de stad in te pompen.
En wanneer hebben ze dat gedaan? In welke jaar?
1609.
En wat bedoel je als je zegt een polder gemaakt? Betekent dat dan dat de waterwegen worden afgesloten en geïsoleerd?
Ja.
Dus het stuk waar werd gevoeld en volle nog even ter herinnering... want we hebben niet helemaal uitgelegd... maar het heeft te maken met stofvezels die moeten verfilteren. En dat doen ze in water met aluin en urine, zei je. Menselijke urine. En dat stinkt en dan moet je doorheen stampen... als ware het een druivenrank waar wij naar kwam. Maar dit lag iets anders. En dat wil je dus eigenlijk inderdaad liever niet in je hoofd waterwegen hebben.
Nee.
En dat hebben ze dus grotendeels in die polder geïsoleerd.
Dat hebben ze toen daarin geïsoleerd. Ja. En dan een pompinstallatie voor vers water naar de slaagsloot. En vandaar dat de slaagsloot, ook als tegenwoordig nog steeds als bijnaam, stinksloot heeft.
Ja.
Ja, want dan kwam het smerige water.
Maar niemand weet meer waarom.
Niemand weet meer waarom. Dat komt daardoor.
Grappig is dat.
Ja. Nou, ze hebben maatregelen genomen. Misschien was het een voordeel dat het slecht ging met de stad in de eind van de 17e, 18e eeuw. Want toen kwamen er minder mensen. Hè. Ik bedoel, het bewoneraantal is meer dan gehalveerd.
Ja.
En dus die druk van de bevolking wordt minder groot. Maar de stad is ook arm, dus ze doen er niet zoveel meer aan dat soort zaken. En eigenlijk zijn ze in de 19e eeuw voortdurend aan het zoeken geweest van wat is er nou aan de hand met dat smerige water in onze stad?
Ja.
Er zijn hele modellen gemaakt door de stadsarchitecten van alle waterlopen om te kijken van hoe kunnen we nou nog iets verzinnen om een beetje natuurlijke doorstroming in onze stad te krijgen. Dat hebben ze ook gedaan door schuttingen in de singels te zetten om het water een beetje door de stad heen te voeren. Nou, dat ging helemaal niet zo goed. In de 19e eeuw, wanneer er weer ziektes uitbreekt. Hè, je had natuurlijk vroeger in die 17e eeuw had je natuurlijk wel de pest. Maar in de 19e eeuw kregen de cholera. Dan schrikken zich de pleuris eigenlijk in de stad.
De kleren.
Ze schrikken zich letterlijk de kleren. En dan beseffen ze dat ze wat aan de vervuiling moeten doen. Dan worden er wat grachten gedempt. Ze beginnen heel voorzichtig met een riolering, maar dat lukt nog niet zo goed. Dat is veel te moeilijk en veel te duur om in de stad aan te brengen.
Ja.
Maar wat wel komt in 1877 is duinwater. Dat is de Leidse Duinwaterse Maatschappij.
Ja.
En dan hebben de mensen in de stad gewoon schoon water om te gebruiken. Dus dat scheelt. Maar ja.
Even die beerputten of die... grachten of gebieden waar afval zeg maar, van het water werd opgevangen. Ik weet niet meer precies waar in de geschiedenis dat zat, maar ik had begrepen dat de afval en het water ook werd opgevangen in een soort grote beerputten die in de grachten lagen. Een soort eindstation, een soort overkoepelde stukken gracht waar dan afval werd opgevangen.
Je bedoelt een soort van verzamelbeerputten.
Ja.
Je hebt dus het water gaat de gewone grachten in.
Ja.
Maar er waren ook een aantal grachten in de stad die niet gedempt werden, maar overkluist.
Ja.
Zoals de Lange Brug en de Hooglandse Kerkgracht, de Papengracht. De Dolhuissteeg, waar de Dolhuisgracht liep, dat was niet echt gedemd, maar er ging dus, zeg maar, als het ware, werd overkluist. En dan werd de gracht daaronder, die ging functioneren als verzamelbeerput. Dus dan, wat niet direct de gracht in kwam, kwam in dat soort verzamelbeerput terecht. Ja. Dus dan werd het wel, niet alles kwam dus in de gracht, maar dat lag dan gewoon verder een jaar lang voor je deur onder de grond te stinken.
Ja, totdat het open ging en dan werd afgegraven, maar dat lijkt me ook niet echt een heel prettig
uitgegraven zicht. Hè, dus je had dus bijvoorbeeld de Lange Brug, dat is heel mooi te zien. Dat zie je natuurlijk nog steeds, de ingang en die uitgangen. Er zaten vroeger houten deuren in en eens per jaar gingen die open. En er gingen de schuiten van de stadsvuilderslieden, of beter gezegd de pachter. Want dat was mooi hoor, want daar kon je geld mee verdienen. Hè? Maar die bagger die werd er dan uitgeschept door zo'n vrije jongen, door zo'n ondernemer. En die, al die stadsbagger, die werd dan afgevoerd naar wat heet, staalgronden buiten de stad. En staalgronden, dat wil gewoon zeggen dat er het afval van de stad werd opgeslagen. En dat kon gewoon afval zijn. En dat kon natuurlijk die bagger zijn. Ja. En dat werd dan allemaal verkocht aan de boeren in de omgeving als keurige teelaarde. Dit was een winstgevende zaak.
Ja.
Hiermee, dus dat werd dus allemaal gedaan. Die mensen die dat opruimden uit dat soort zaken, trouwens ook het vuil inzamelden, gewoon het gewone afval, boeiende zaak. Die betaalden ervoor om dat te mogen doen, want dat afval zelf konden ze weer duur verkopen.
Ja, ja. En over hoeveel jaren is dat zo geweest? Is dat dan ergens in de 17e eeuw opgehouden of de 18e?
Dit soort dingen? Ja. Nee, dat is gewoon doorgegaan tot 1900.
Tot 1900?
Ja.
Ik begreep ook namelijk in het voorgesprek dat in 1980 eigenlijk pas het open riool is afgesloten in Leiden. Ja. 1980, dus niet 17, maar 19.
Ja,
Ik heb me nooit gerealiseerd dat zo lang een open riool is geweest.
Het is vreselijk als je dat beseft. Het is, om het exact te zeggen, in 1980 was 2/3 van de Leidse binnenstad nog niet op het riool aangesloten.
2/3 van de Leidse binnenstad.
Dus al die grachten die er nog waren, daar kwam dus, of het nou het chique Rapenburg was, of de markt, hè, bij de Nieuwe Rijn, of dat het de Herengracht was, of dat soort grachtjes.
Singel?
En de singels, daar stonden weinig huizen aan, dus die hadden mazzel. Daar kwam het indirect terecht. Maar daar kwamen gewoon al die riooltjes van die woningen nog op uit. Ook het Rapenburg, zo'n chique stad. Ja, het is niet voor niks dat al die lui buitenhuizen hadden buiten de stad. Nee, in de zomer.
Je wilde letterlijk een frisse neus halen. Denk ik.
Ja, in de zomer moest je niet in de stad zijn, omdat die grachten die stonken een uur in de wind.
Tja.
Dus dat water, dat was dus echt van een beroerde kwaliteit. En dat is, dus dat is dus eigenlijk in de binnenstad heel lang zo gebleven. En dat geldt voor elke historische binnenstad in Nederland, waar ook grachten zijn. Het kost klauwen met geld om zo'n oude grote binnenstad helemaal te voorzien van nette rioleringen, zodat het water wat schoon wordt. Ja. En je een fatsoenlijke manier ook met alles om kan gaan. En dat komt pas met de stadsvernieuwing van de jaren 70 en 80, kwam het geld vrij van het Rijk.
En Cor, we hebben het nu over Leiden, want dit is natuurlijk ook natuurhartje Leiden. En is deze ontwikkeling die je nu schetst, is dat ook een beetje landelijk, de gang van zaken, dat rond die tijd pas riolering echt algemeen werd?
In de middeleeuwen begint het wat te vervuilen. In de 17e eeuw is het vreselijk. In de 19e eeuw komt daar de industriële vervuiling overheen. En die aanpak in die binnensteden is eigenlijk overal pas in de jaren 80.
Ja.
Nergens, geen enkele stad in Nederland, geen enkele oude stad in Nederland had de middelen om voor eigen schoon water te zorgen eigenlijk. Ja. Je had dus, en dan was het alleen in de, zeg maar, de nieuwbouwwijken, was het over het algemeen zo dat die werden wel aangelegd, gelijk niet alleen met waterleiding, maar ook met riolering. En vandaar dat je natuurlijk toch al in de jaren 30 een aantal waterzuiveringsinstallaties hebt gekregen vanuit het Hoogheemraadschap. Want die moeten ervoor zorgen dat het rioolwater niet zo smerig als het normaal is, maar gewoon gezuiverd weer in omloop wordt gebracht.
Maar als ik nu zo hoor, geschiedenis en hoe vies het eigenlijk is geweest en hoe lang we eigenlijk met de heel veel mensen in een soort vieze bende, niet alleen menselijk afval, maar ook dierlijk afval van de markt. Het is nog steeds een probleem, marktafval. Alleen is het niet meer ontlasting van de koeien, maar is het een plastic bakjes van de tomaten. Maar goed, fijn, er is nog steeds afval van de markt. En toch, op dit moment is het water in de grachten, in ieder geval in Leiden, best redelijk schoon.
Ja.
Er zijn mensen die zwemmen in de gracht. Dat wordt er niet aanbevolen en ook echt sterk afgeraden. Maar het gebeurt wel. Mensen doen dat. Het kan ook. Je wordt er niet ziek van. Niemand krijgt last van van jeuk en dergelijke. Dus ergens is er iets goed gegaan.
Ja.
En naast dat mensen zwemmen in de gracht, is er ook leven in de gracht.
Zeker weten.
In het voorgesprek constateerden wij zelfs, dat was misschien geen nieuwe constatering, maar we spraken het wel uit in ieder geval, dat het water in de stad er veel beter voor staat dan het water buiten de stad.
Ik denk dat we
hoe is dat gegaan? Want het lijkt een hele grote verbetering, terwijl iedereen toch een beetje klimaatpessimistisch is en zegt van het gaat allemaal minder goed met de natuur en met de omgeving. In dit geval gaat het eigenlijk veel beter dan dat het ging.
Nou, met dit soort natuur, om het maar zo te zeggen, gaat het wel. Dit is natuurlijk een beetje, laten we wel wezen, toch een stukje aangeharkte natuur.
Zeker.
Je geeft de natuur de gelegenheid, maar je doet het allemaal zelf. Maar cruciaal was natuurlijk gewoon in de eerste plaats het feit dat die aanleg van de riolering. Daardoor kwam er niet voortdurend al die vuile troep in het water terecht. Dat scheelt.
Ja.
En niet alleen maar uit de huishoudens, maar natuurlijk is ook alle industrie in Leiden, uit Leiden verdwenen. Die gaf natuurlijk ook een hele druk op het wateroppervlakte en op de luchtkwaliteit en aan dat soort zaken. Dus wat toen een ellendige ontwikkeling was, het verdwijnen van de industrie, is gecombineerd met die prachtige ontwikkeling van die stadsvernieuwing, heeft dat eigenlijk allemaal verbeterd. Dus die waterkwaliteit. En sindsdien is het langzaam en zeker beter gegaan. Het zijn allemaal verder kleine maatregelen. Maar je ziet vanaf de jaren 90 wordt er ook gewerkt met gescheiden rioleringssystemen. Geprobeerd om dat ermee te werken. Juist om op een betere manier met dat water om te gaan. Er wordt ook natuurlijk gewoon veel meer gedacht aan ecologisch beheer. Rond die waterkanten kanten en ook. En ja, het zijn natuurlijk fantastische waterstroken en zo. En vroeger werd natuurlijk ook alle natuur weggemaaid daar zo. En je wilde er helemaal geen vieze, schijtende vogels hebben en dat soort, dat soort dingen. En daar denken we allemaal heel anders aan over. Dus beheren we dat water en die oevers beter dan
maar
vroeger.
Ik hoor toch ook wel het onderscheid. Dus het onderscheiden van vies water, schoon water, regenwater, grondwater, die verschillende categorieën. Denk jij, nu we eventjes in deze tijd misschien een kleine blik naar de toekomst werpen, waarin we toch ook weer andere wateruitdagingen krijgen van overstromingen, droogte. Zou er in de verduurzamingswensen en ambities die we nu als stad zouden hebben misschien een oplossing liggen in het onderscheiden van verschillende waterstromen? Is dat een?
Ik denk dat beleidsmatig wordt het al gebeurt dat ook al voor een deel natuurlijk. Ja. Hè, dat je probeert bij je regulering, wat ik net al zei, een onderscheid te maken tussen. Kijk, weet je. Je kan natuurlijk wel blijven doorgaan. Het geldt ook voor de nieuwbouw. Hè? En er zijn er wel ideeën over en het kan veel beter. Namelijk, je kan je wc elke keer wel weer doortrekken met prachtig duinwater, wat je eigenlijk doet. Maar dat is natuurlijk voorkomen flauwekul. Dat kan je net zo goed doen met weet ik veel wat het restant water van je afwas of van je
wasmachine. Ja, of uit de douche.
Je douche. Ik bedoel, daar zijn andere oplossingen voor.
Precies.
En daar wordt al 30, 40 jaar aan gewerkt. Dus eigenlijk voorkomen bezopen dat die. Dit soort, daar zijn hele praktische uitwerkingen voor. Zoals ik het nu zeg, klinkt het een beetje grof, maar het zijn prachtige uitwerkingen voor. Zou veel beter op grotere schaal
moet
kunnen
op
worden.
Op grotere schaal.
Zeker. Ja. En dat moet kunnen. En dat is een belangrijk deel van die hele verduurzamingsuitdaging. Die heeft niet alleen te maken met energiebesparing, met gas of elektra.
Nee.
Dat heeft ook te maken met op een verantwoorde manier met je hele waterhuishouding omgaan.
Ja.
Waar dan ook, of het nou buiten in de gracht is, of het regenwater dat nu de putjes ingaat, of dat het gewoon je afvalwater thuis is, daar kan op een veel betere manier mee omgegaan worden.
Ja. mede in dat licht. Dus misschien een beetje een gekke vraag voor een historicus, hoor, mm-hmm. die ik nu ga stellen. Het is ook een beetje de afsluiting van het gesprek. Maar stel dat je helemaal geen beperkingen zou zien. Of geen praktische beperkingen zou hebben. Wat zou jij wensen voor het Leidse water voor de toekomst? Heb je daar een idee over? Dat is een beetje een ingewikkelde brede vraag.
Dat is een hele brede vraag. Als ik geen beperkingen zou hebben, zou ik in ieder geval een boel water weer terugbrengen.
Ja.
Er is natuurlijk veel verdwenen. Dat heeft allemaal zo de reden gehad. Wat voor een reden dan ook. Maar er kunnen best wel op een aantal plekken zou ik het wel mooi vinden als daar gewoon weer water zou zijn.
Kun je een voorbeeld noemen van een plek?
De Lange Maar is natuurlijk zo'n voorbeeld. Dat is eigenlijk nauwelijks meer te doen, denk ik. Maar jij zegt van ik heb geen beperking.
Nee, geen beperking.
Dat zou ik dan heel graag doen. Kort Rapenburg, idem dito. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal plekken waar ik altijd water terug zou brengen. En eerlijk gezegd, denk ik ook nog wel eens bij mezelf van. Waarom zouden we ook niet op de Nieuwe Beestenmarkt dat water weer terugbrengen of zo? Of de Lange Gracht, maar goed. Er zijn een heleboel grachten gedempt. En ik denk dat het heel goed zou zijn om bij een aantal van die grachten te kijken van kan dat weer terug? Nog los van het feit dat een aantal dat je dan nog wel wat moet gaan doen met al dat beheer van al dat blik op die grachten. Want die worden.
Nee, maar er waren geen beperkingen.
Dus ik ben er ook voor gewoon lekkere lege grachten zonder veel blik.
Ja. En veel water.
En maar geef ruimte voor waterplanten en dergelijke.
En om het af te sluiten, ik denk dat het ook een goed idee is in de wens om te verkoelen en om een leefbare stad te houden, nu dat het allemaal verwarmt. Water is een enorm goede verkoeling naast groen. En dus ik vind het een hele mooie wens voor de stad, hoor. En je bent dan wel historicus, maar je hebt toch ook goede ideeën voor de toekomst. Dat is goed om te bemerken. Ik bedank je heel erg voor
verleden,
dit gesprek.
Verleden, heden en toekomst. Ja, dat is
je bent
één
van alle
naadloos
thuis.
Geheel.
Heel hartelijk dank, hoor.
Oké, Laura, tot ziens.
Bedankt voor het luisteren.
Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl.
Graag tot de volgende keer.